Spine Race is for me one of the biggest challenges of my inner ghost. I'm somehow taught how life works. You always get some problems to solve on the track. It never stops until you reach the finish line. It's like the life, the real life.
I mean, if you go to this race, you have to be very clear why you are doing this, what is your goal, what do you want to achieve, and so on.
Do you know? I think at the time, I probably thought this is a really challenging day, but actually, the first day was one of the easiest compared to what was to come.
Many racers do tend to underestimate the spine. The spine is something else. It needs expedition skills as well, and that's what sets it apart from other races. When the weather's bad and when most people want to be inside in front of a roaring fire and you're out there doing it, it's all in there.
There are huge challenges. Mountaineering, marathons, ultramarathons inside the UK. You do not need to go outside these shores to be challenged.
I'm not beat yet.
No, you don't look beat yet.
A long way off being beat yet.
Dag en welkom bij de tweede aflevering van Run Forest Run op de koffie bij Wouter Dirk Huitsing. En ik mag hem nog steeds Wody noemen en jullie onderhand denk ik ook wel. De vorige keer hebben we uitgebreid gesproken over de chocoladebox van tractaties over het adventure racen en wat je hebt gedaan in je loopbaan. En in deze aflevering gaan we focussen op jouw ultra thrill ervaring.
Ja.
En je noemde al wat zaken even letterlijk tussen neus en lippen door. Dragon's Back, de Spine Challenger, Spine Fool. Dat zijn allemaal duinhop heb je nog even genoemd. Maar eigenlijk ging je op een gegeven moment gewoon een overstap maken van teamsporten. Adventure racen, wat je nog steeds doet. Maar ook steeds meer naar het ultrawerk. Want lopen is toch echt wel jouw kracht ook in het adventure race geweest, hè?
Ja, correct.
Maar hoe... want ik vind waar ik vooral in geïnteresseerd ben in deze aflevering is om te focussen. Hadden we afgesproken op de spine, hoe dat is gegaan. En natuurlijk ook jouw pieterpad avontuur. Maar laten we beginnen, de spine. Kun je eens uitleggen, wat is de spine trill, ultra trill?
De Spine Race is een wedstrijd van 431 kilometer eigenlijk over de Pennine Way in Engeland. En het is, heet ook wel de Britain's Most Brutal Race, omdat hij ook in de winter plaatsvindt. Dus eigenlijk de tweede weekend van januari altijd, winstomstandigheden, ga je door de Engelse heuvels, bergjes heen. En het is dan moet je helemaal op jezelf kunnen staan. Dus je moet altijd een bepakking bij hebben van een slaapzak, een bivakzak, een gasbrander, gasje en eigenlijk gewoon, je moet zelf kunnen overleven als het misgaat. Dat is het idee van de spine. Dus je hebt altijd een flinke bepakking bij je. Eten, drinken, nog en zo.
En dat is ook nog eens een keer een race die in tegenstelling tot bijna alle andere trails en ultra's, je moet zelf de weg vinden.
Ja, en dan heb je ook nog de Spine Challenger, dat is de korte versie, de baby race, die is 180 kilometer en dan gaat dan eigenlijk de eerste twee checkpoints van de spine race pak je daarmee.
Jij dacht, ik begin met de baby race.
Ja, nou ik had eigenlijk teruggepakt op de adventure race eerder al. Ik had een vriend van mij uit Tsjechië die al een paar jaar meedeed aan de spine race. Die had hem al een paar keer ook gewonnen, Pavel. En die volgde ik altijd via Facebook en via internet natuurlijk. En dan volg je dat. En dat vond ik heel indrukwekkend, die wedstrijd. Dat was, de spine race en de Dragon's Back race waren twee wedstrijden die mij al jaren een soort van lokt of. Van die ik naar keek en dan gewoon altijd naar keek van, goh, wauw, indrukwekkend, gaaf. Dat zou ik ook willen kunnen.
Waarom dan? Wat maakt hem zo indrukwekkend?
Ja, ik denk toch die spine, omdat je toch de winstomstandigheden hebt. Het is niet liefelijk, niet in een korte broekje, maar sneeuw, ijs, hagel, regen. 15 uur per dag is donker. Het is natuurlijk midden in de winter, dus het is ook ja, het is gewoon echt geen lief, makkelijk wedstrijdje. Of parcours zelfs. Dus ja, wat je zei, het adventure race deed ik al een paar jaar. En ik merkte vaak bij verschillende wedstrijden dat het lopen mijn sterkste onderdeel was. Of wel, was sterker dan het rest van het team was. En ja, dan ga je toch denken, goh, ik wil een keer eens verder kijken. Dus ik dacht, nou, ik wil ook een uitdaging voor mezelf. Als ik met mijn Nederlandse team een wedstrijd wil plannen, merkte ik heel vaak dat toch... En dan heb je teamdiscussies, gaan we wel naar die wedstrijd, gaan we niet naar die wedstrijd. Maar wie gaan we dan mee, want we hadden eigenlijk meer dan 4 mensen. Dan wilden we of 5 mee of 3 mee vaak. Dan zeg je of 1 te weinig of 1 te veel. En toen dacht ik, nou, die Ultra Trail, die Spine Challenger wil ik gewoon gaan doen. Dat is een solo iets. Ik schrijf me in en ik ga gewoon. En ik ga ervoor trainen. En dan was echt een rust van, goh, geen gezeur met andere mensen, geen rare dingen. Ik kon gewoon echt alles zelf bepalen, dat was gewoon heel fijn.
Had je daar ook blijkbaar ook behoefte aan? Geen gezeur van anderen?
Ik denk het wel. Ik merkte gewoon dat ik elke keer me tegenstond van Adventure Race. En 2 dingen in me tegenstaan van Adventure Race. Dat is het altijd ding moet regelen als teamverband. Je bent gewoon Nederlands team, buitenlands team. Je bent altijd zo van mailen met mensen over wat materiaal. Wanneer komen we aan? Wie gaat er mee? Dit en dat. Altijd wat zijn ambities. Je bent gewoon heel veel discussie aan het voeren over dingen die niet altijd belangrijk zijn. En het logistieke, ik vertelde dat als je naar Afrika gaat, moet je je fiets meenemen. Die moet je inpakken in een box. Die moet je dan apart weer aanmelden bij KLM. En KLM is dan nog makkelijk, maar andere vliegtuigmaatschappijen doen heel moeilijk over. Die zeggen ze, ja, we kunnen niet verzekeren of een fiets mee mag, meneer. Dat is een soort van clausule. Ja, zonder fiets kan ik niet racen. Dus ik had eigenlijk altijd hoofdpijn van wedstrijden. Het wedstrijd zelf, het adventure race, vind ik nog steeds het mooiste trist. Mooi in de ultra lopen. Maar het gedoe omheen, het logistieke en het team gebeurt is niet altijd even plezierig.
Dus jij dacht, ik wil gewoon mijn schoenen in kunnen pakken, in mijn handbagage en gaan.
Ja, eigenlijk is dat heel simpel. Naad. Je hebt een duffelbagje met 2 paar schoenen en wat kleren. En je kan het wel zelf bepalen en je kan het zelf zo gek maken als je wil. En dat heb ik gedaan ook. En
toch, hè, want ik was onderweg hier naartoe, was ik een podcast aan het luisteren met John Kelly. Hè, die beaamde het ook, hè, veel materiaal, 15, 16 uur donker inderdaad, duisternis. Maar je, inderdaad, je moet echt wel heel veel meenemen. Hè?
Ja.
Het was bijna, noemde hij het in ieder geval zelfs, bijna overdreven veel. Vond je dat ook zo?
Nou, het is gewoon voor John Kelly en voor mij en een paar andere lopers is het overdreven veel. Maar ik zeg, ik heb nu 4 jaar meegedaan. 3 keer de Spine Challenge, 1 keer de Spine Race. En ik pak mijn rustig zo in dat ik niet hoef uit te pakken. Dus al die bagage gebruik ik niet. Daar ga ik ook vanuit. Snelheid is veiligheid. Alleen, er zijn gewoon andere mensen die het beste meedoen. Voor wie het wel gewoon een 60 uur, Spine Challenge 60 uur limiet. Of 7 dagen limiet is die het echt nodig hebben. Die gaan ook buiten bivakeren, die gaan het ook testen, die gaan het gebruiken. En voor die mensen is het een noodzaak. Anders overleef je het gewoon niet. Of heb je er gewoon, kan je problemen aan krijgen.
Dus jouw ballast, wat je niet gebruikt, die gaat als eerste in je rugzakje.
Ja, eigenlijk wel. En dat zie je ook terug. Want ik heb bijvoorbeeld, ik heb 3 jaar met een X-frame matje gerend. Dat is een matje waar je eigenlijk niet op kan slapen, maar het is wel een matje. Dus je ontsteunt alleen maar de drukpunten. Nou, daar wil je niet op liggen. Dat heb ik 1 keer geprobeerd in de woonkamer, dat is niet fijn. En toen moest ik dit jaar een nieuw matje kopen. Heb ik een matje gekocht, een maatje S. Dus dat is dus knieën tot schouders. Die heb ik nooit gebruikt, alleen maar als gewicht. En daar ga je je materiaal op aanpassen inderdaad. En ik snap de noodzaak om het voor elk persoon gelijk te houden. Maar het is niet gelijk, want wij hebben een hele andere instelling, een hele andere snelheid.
Maar is het niet zo dat, kijk nou naar je eigen bergervaringen waar je het de vorige keer over had. Hè? Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is echt een brute race, brute omstandigheden. Ook jou kan iets overkomen. Dus het spul die je bij hebt natuurlijk, die kunnen verschil uitmaken tussen, nou ja, wel de volgende dag zien of niet.
Daar heb je helemaal gelijk. En dus het is ook, ik accepteer het ook gewoon. Ik heb ook geen moeite mee. Maar je noemt het zelf inderdaad. Het is gewoon, je zoekt gewoon je weg erin. En ik heb inderdaad minimaal materiaal. Ik zou niet gaan kamperen met mijn materiaal. Maar het materiaal dat ik bij me heb is voldoende om mij een nacht door te helpen.
Eerst even die 160 kilometer. Hè? Wat?
180 zelfs.
Sorry, 180 ja. Kilometer. Wat neem je dan mee aan voeding? Wat heb jij dan zo wel bij je als in de... Heb je nog supportbags onderweg? Kun je wat over vertellen hoe die opgebouwd is, die race?
Ja, je hebt bij de Spine Challenger heb je dan 1 supportbag op ongeveer 85 kilometer. Ja, dan moet je nog een grootste deel nog. En bij de Spine Race heb je 5 checkpoints waar je je dropback ziet. En nog een paar plekken waar je dan eventueel een hapje of drankje krijgt van de organisatie. Maar geen echte grote dingen.
Hoeveel checkpoints zijn er?
Bij de Spine Race 5. Echte checkpoints. En dan heb je nog een paar eigenlijk medical checks voordat je de onherbergzame gebieden ingaat. Kijk eens even naar je of je nog goed in je ogen kijkt en of je nog veilig bent. En of vaak een gear check of je alles wel bij je hebt. Want er zijn helaas mensen geweest die het materiaal te veel vonden. Dus die dachten, nou, dat checkpoint 1 gooi ik alles eruit.
Ja, ja, dus een checkpoint is sowieso een verzorgingspost. En, ja. En niet een checkpoint die ook toevallig een beetje bemand is, maar waar niemand verder is.
Ja, checkpoints zijn echt binnen in vaak een zaaltje. Kan je slapen, eventueel kan je douchen. Krijg je een warme maaltijd en dan moet je even je melden.
Dat zijn lange etappes dan. Dus eigenlijk doe je even een ultra, nog een redelijk ruime ultra, nog eens een keer voor je eerste checkpoint in de korte variant.
Ja, het is 80 kilometer voor de eerste en dan nog eigenlijk een goede 100 door.
Ja, we hadden het er ook in de vorige aflevering over. Je schudt even dat soort afstanden even uit je mouw alsof het 8 en 10 kilometer is, hè?
Ja, blijkbaar.
Maar vertel, hoe bereid je op zo'n evenement voor? Want dat is natuurlijk nogal wat. Hè? Het is niet alleen maar... Nu komt ook het navigeren er nogmaals een keer bij.
Ja. Dus navigeren is wel minder geworden. Want nu heb je eigenlijk de GPS is wel heel normaal geworden bij de wedstrijden bij Spine Race. Ik heb het eerste jaar na het genavigeerd op kaart, op pas. En dan merk je gewoon dat je toch wel te veel verliest. Omdat vooral in Engeland heb je de Rite of Passage. Dus dan mag je gewoon een weiland in. En dan moet je aan de andere kant uitkomen weer. En dan is het een klein muurtje, één stukje, één stepstone waar je overheen kan stappen. Die moet je wel gelijk kunnen vinden. En de GPS vind je wel met de kaart. Zit je er wel eens 10 meter naast. En als het dan donker is, dan kan je wel goed aan het zoeken zijn.
En dat was in een periode dat jij deed met de kaart en kompas? En
het eerste jaar wel, ja. Dat ik wel echt,
En anderen die konden dat, deden dat ook al met de GPS?
Ja.
Dat is nogal een verschil dan.
Dat is een heel groot verschil, ja.
En toch die eerste keer... Die Spine Challenge, was je toch meteen vierde?
Ja, dat was ook een grote verbazing voor mezelf. Ik was nooit iets gedaan. Ik leek me gewoon een hele gave uitdaging. Omdat je zegt, het is gewoon een soort van... Het lag voor mij het verlengde van het adventure race. Omdat het gewoon in de winter was. Uitdagend, donker, materiaal mee. Ik een 100 kilometer op de weg. Waar je ook 20 kilometer verzorgpost hebt. Dat trok me gewoon niet zo erg.
En hoeveel mensen deden er mee aan de Challenge?
Dat zou ik niet weten meer. Maar voor mij elk jaar minstens 100 of 150.
Dus niet een extreem groot evenement zo.
Nee, dus maar ook, hij is ook gewoon gelimiteerd. Toen was het nog niet vol, nu is het afgelopen jaar is wel vol. Maar gelimiteerd omdat de Mountain Rescue ook elk jaar echt uit moet drukken. Meerdere malen. Dus we kunnen maar zoveel mensen tegelijk van een berg afhalen. Dus als je de 1000 man aan het lopen, ja, dan is het gewoon, wordt het een onveilige situatie.
En, dus het is wel ook nog een eer dat je überhaupt tussen de komt.
Nou, toen was het gewoon nog vrij inschrijving hoor.
Okay, dus...
Nu is de wachtlijst, was na het afgelopen jaar was die, of vorig jaar was die in 6 uur vol. Okay. Toen was er een wachtlijst van 250 man.
En heb je dan nog een voorrang omdat je later goed bent te gaan presteren of maakt dat niets uit?
Ik wel, ja.
Jij wel?
Ja.
Maar daar komen we later op. Maar in de tweede keer dat je het deed was in 2018. Toen heb je ook meteen, weet je eerst, maar ook meteen een parcoursrecord op de Spine Challenge.
Ja.
Hoe ging dat dan?
Nou, misschien terugpakken naar het eerste jaar. Mijn doel was inderdaad gewoon finishen. Ik wou het gewoon een keer meegemaakt hebben, finishen. Ik dacht nou, als ik finish het liefst ergens in de tweede nacht of voor de tweede nacht. Dan heb ik 40 uur gelopen, dan ben ik wel goed zo. En dan als ik 20ste ben of 30ste, dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon finishen. En toen gingen we op pad en...
Je was nog heel nederig.
Ja, dat was ik wel. Eigenlijk vrij snel toen we van start gingen, merkte ik al dat er eigenlijk... Heel veel mensen toch ook een andere instelling hadden. Die gingen veel rustiger van start. Ik ging voor mijn gevoel niet hard van start, maar ik lag toch eigenlijk al binnen 2 kilometer lag ik gewoon vooraan. Toen heb ik een beetje ingehouden, denk ik, ja, dat hoort niet.
Ja, maar ga je dan ook zorgen maken van wat doe ik?
Ja, ik maakte me grote zorgen van dat klopt niet. En toen ben ik daar terug laten vallen tot een groepje van 10 man vormde ongeveer. Toen dacht ik, nou, weet je, dit is een lekker tempo. Ik ga niet nog langzamer, ik ga lekker met ze mee. En dat was ook het eerste jaar was ook gewoon gelijk sneeuw. We hadden eigenlijk sneeuw tot de knieën binnen 5 kilometer al. Dus dan ben je blij dat je met 10 man loopt, dan kun je om de beurt sporen. En die gasten die wisten de weg een beetje. En, kaart lezen is heel leuk, maar als het net een pak sneeuwgeval is van een halve meter, dan ben je je paden kwijt. En dan kan je heel leuk navigeren, maar dan ben je gewoon de weg kwijt. Dus dan de GPS heb ik echt wel dankbaar gebruik gemaakt van andere mensen om achteraan te lopen.
Een spoor is ook heel zwaar.
Ja, en je merkt ook dat lokale mensen die op een paar keer meegemaakt hadden nog steeds verkeerd liepen. Die gingen af op herkenningspunten. Die liepen gewoon verkeerd. Dus... Ja, een groep van 10 was wel fijn. En eigenlijk na 3-4 uur waren we teruggebracht tot 6-7 man. Toen viel er nog 2 af, toen liepen met 5 mensen nog. Toen viel er weer een lokale ex-winnaar af met knieklachten. Toen liepen ze 4. Dat hebben we volgehouden denk ik tot en met bijna 70 kilometer.
Toch een beetje teamsport dan.
Ja, dus nou je hebt ook gewoon...
Gebruik maken van elkaar.
Ja, maar het is gewoon een brute ultra. Dus je houdt een beetje tempo lager. Dus je kan praten met mensen, je hebt gewoon gezelligheid en... Het is niet zoals een marathon waar je op je top 4 kunnen lopen en je kan praten meer. Dus je hebt eigenlijk gewoon, ja, het is eigenlijk gewoon een gezellige lange wandeling met wat hoger tempo.
Want je ontmoet veel mensen dus daar. Zijn het vooral Engelsen die aan deelnemen of is het ook echt een internationaal?
Nee, dat jaar liepen met een Amerikaan, een lokale Engelsman, een S die ik al kende van de Adventure Race en ikzelf. Dus ja, dat is 4 verschillende nationaliteiten. Maar jij bent ze 4 mee aan het praten. En op een gegeven moment plek kwam de voorstel dat ze eigenlijk alle 4 al iets, of alle 3 al iets gewonnen hadden. 100 milers, 100 kilometer wedstrijden. En ik dacht, ja, ik hoor je niet bij. Na 70 kilometer ging het, werd het alweer donker. Dus ik dacht, nou, laat me een beetje terugvallen. En ik had behoefte aan die saus, dan had ik saus bij me. Dus dat jaar was nog een beetje raar, want je mocht nog support hebben dat jaar. En nummer 1 en 3 hadden support, de Amerikaan en de Engelsman. En de Est en ik hadden geen support. En ik had wel laten vallen dat ik weer saus wilde hebben. Dus die Amerikaan had geregeld dat ik van zijn support kreeg een handje pinda's. Maar die vond niet zo goed. Dan kon hij hardlopen meer met een hele droge mond en pinda's. Dus toen denk ik, ze kwijtgeraakt een beetje. En toen dacht ik, laat me gaan de jongens, want ik hoor het niet thuis. Ik ga gewoon voor de finish. En met een beetje geluk blazen elkaar op en dan ben ik nog steeds een plekje omhoog. En zodoende ben ik eigenlijk vanaf dat moment van 70 kilometer ben ik gewoon maar eentje doorgelopen. Maar eigenlijk tempo aangehouden, dan kom je bij 80, 50 kilometer op je checkpoint uit. En die waren alweer, de jongens waren alweer door allemaal. Ik ben ook maar 20 minuten gebleven. Ik heb gegeten. Bijvoorbeeld heb ik echt op de nacht voorbereid batterijen gewisseld van mijn hoofdlamp. Extra spullen meegepakt, extra voeding. En dan heb je nog 100 kilometer te gaan. Ja, dat is gewoon een hele gave ervaring geweest. Maar dan loop je wel dus 100 kilometer in een donkere nacht in een onbekend gebied in je eentje.
Hoe is dat dan?
Ja, dat was eigenlijk prima. Ik heb gewoon je lichtbundel is je leventje. Dus je ziet helemaal niks. Want in Nederland heb je natuurlijk al veel lichtvervuiling. En daar is het eigenlijk. Je loopt op een soort van richer gebergtje. Heuvellandschap. En je ziet wel links en rechts zie je Manchester liggen en Leeds, geloof ik. Maar verder is het gewoon helemaal donker.
En hoe was het terrein en het weer in die laatste 100 kilometer?
Ja, variabel. Je hebt een paar keer, einde moet je een paar keer een heuvel op of een berg op. Ook echt een keer met handen en voeten werken, een paar honderd meter. Je hebt heel veel slabs liggen. Dat zijn platte stenen die in de veenlandschappen liggen. En soms heb je ook gewoon geen stenen. Dan zak je gewoon weg door je enkels of dieper. En sommige bij de passage door de weilanden. Ja, als het dan al een paar dagen regent en sneeuwt. Dus het gewoon, en de koeien lopen er ook heen. Dan loop je echt gewoon tot je enkels in de modder. En ook bij de hekjes is het toch helemaal pot gelopen. Als je al kent van alle andere plekken. Dan sta je gewoon tot je enkels in het ijswater.
Je noemde net even het eten, dat je iets zouden misten. Wat heb je dan zoal bij je op zo'n afstand?
Ja, eigenlijk niet meer echt de jelletjes laat je een beetje achter. Dat is niet meer nodig meer. Dat je toch op laag tempo hebt. Gewoon, ik varieer heel erg tussen koekjes, maar ook chips nu. Gewoon kleine chipjes. Chocola, maar ook worstjes en babybelkaasjes. Gewoon echt gevarieerd voedingpatroon. En elke spine heb ik een wrap bij me voor de nacht. Dus liggen dan in mijn dropbags. Gewoon een zelfgemaakte wrap van tevoren. Die je gewoon even normaal voedsel hebt. Of een boterham. Gewoon, je moet gewoon blijven eten. Nou, wat je eet maakt niet heel veel uit. Je maar blijft eten.
Dat is de truc. Dat van, je blijft
mij
eten.
Wel, ja.
Begin je ook meteen al preventief met eten?
Nee, ja, het start om 8 uur 's ochtends. Je ontbijt om 6 uur en heb je al genoeg gegeten. En dan ligt de tempo nog wat hoger. Dus reno echt nog een beetje nog. Dus, maar ook gewoon wijngums, dropjes. Eigenlijk gewoon snel makkelijk voedsel voorhanden is.
Je had net over dat je door het ijswater loopt. Hè? We hadden het net ook over Polen bij het adventure racen.
Ja.
Op welke manier had de kou bij deze effect op jou?
Ja, ik heb er van tevoren over nagedacht. Ik dacht, het is vandaag komen vast wel. En ik kan me niet herinneren dat ik het ooit koud gehad bij een spine race. Natuurlijk wel nat en oncomfortabel. Maar altijd gewoon wel verder gewoon prima. Je hebt zorgen, je loopt eigenlijk. Ik heb de meeste spine races heb ik gedaan in mijn Cortex jas en Cortex broek. Dat is weer heel anders dan andere ultra's. En daardoor, als je gewoon een tempo hoog houdt, of hoog genoeg houdt, genereer je genoeg warmte en je jas houdt het binnen. Dan doe je gewoon, ja, capuchon op, dicht dit handschoen aan. En dan heb je misschien natte voeten, maar als je gewoon door blijft lopen, is het prima.
Dat is toch bijzonder, hè? Want als je het als buitenstaande bekijkt, hè? Of als je daar, hè? Als je de beelden ziet, de foto's ziet, als je er zou staan, zou je toch heel anders denken, hè?
Nou, ik ging vanmorgen naar de bakker en ik vond het al koud buiten. Dan dacht ik, nou. Ja, het is gewoon. Je komt gewoon op een gegeven moment in een soort andere state of mind. En je gaat gewoon daar door. Je weet van, ik heb er zelf voor gekozen en ik kan ook andere dingen aan kunnen trekken. Maar dan, ja, je kan je omkleden halverwege, maar dat kost ook weer tijd.
Heb je het idee dat dan als je zo'n lange trail doet, dat je lichaam zich ook gaat aanpassen juist gaandeweg?
Ja, zeker. Je merkt op een gegeven moment, een aantal uren komt je lichaam soort van toch denk ik in een soort andere manier van je voedsel verbranden en van gebruik van dingen maken, denk ik. Ik merk vaak dat ik toch, helaas heb ik bij ultra's vaak nog in de eerste paar uur darmklachten. En vaak dan 12 uur komt het niet meer terug echt. Dan misschien ook het tempo wel lager gaat weer. Want ik loop graag in het buitenland omdat ik gewoon dan berg op en berg af ga. Waardoor ik gewoon natuurlijke rustpunten heb. Ik heb heel veel moeite met 100 kilometer hardlopen in Nederland. Omdat het gewoon vlak is. Gaan we door. Weer het tempo wel te houden. Terwijl juist in het buitenland ga je echt toch omhoog. Weet je, ik moet 180 kilometer nog. Dus waarom zou ik omhoog, godsnaam omhoog gaan rennen? Het zijn je heuveltjes van 200, 300 meter. Dus dan ga je gewoon een power hike omhoog of snel lopen. En dan pak je daar zo'n rust. Dan kun je ook even iets in je mond stoppen. Terwijl je, of iets drinken. En dan eigenlijk alles vlak is of bergaf, ben ik gewoon te rennen of jogtempo.
Het doseren wordt heel belangrijk.
Ja, maar ja, je gaat dus eigenlijk bergop. Dus dan heb je een soort van pauze. En bovenop ren je een stukje. Dus vlak is dan vaak van die afgevlakte heuvels. Dan bergaf weer. En dan ga je weer omhoog weer. Dus ja, het is een soort van natuurlijke tijd dat je elke keer je rust pakt.
En je bent wel in staat om bewegend... Want dat is voor heel veel mensen dat een dingetje toch wel. Hè? Heel veel mensen kunnen niet bewegend eten. Hè?
Ja, nou, ik merk dat het verschil ook wel een verschil met Nederland. Dus als ik constant aan het rennen ben op een hoger tempo... of een nadruk power hike omhoog. Dat je toch, dan kan je daarvoor beter eten.
Dan zei je even de eerste 12 uur. Hè? Dat is ongeveer 1,5 werkdag. Hè? Voor mensen heb je dan wat darmklachten. Hè? Dan moet je af en toe even scherp kijken. Let op wat je zegt. Want... Eigenlijk ben je dus, heb je dus 12 uur lang duimklachten.
Nee, niet altijd, maar gewoon het komt op en af. En soms ook niet. Dus, ik heb wat dingen geprobeerd achter te halen afgelopen jaar met een diëtist en met een maat- en leefarts. Ik kan niet echt pinpointen waar het vandaan komt. En het is ook niet altijd zo. Dus het is gewoon maar eigenlijk na 12 uur nooit meer.
Maar je weet niet onderhand wat beter werkt voor jou in die 12 uur?
Nee, we kunnen er niet achter komen. Nee, helaas niet. Het is ook, je kan niet vergelijken. Ik zou vaak vragen mensen mij voor dingen kan vergelijken, maar... Ik heb nu 4 keer de dag gereisd in Engeland. Elke keer is de conditie zo anders. En ik heb sneeuw en ijs gehad. Andere keer hebben we rugwind gehad. Andere keer alleen maar regen. Andere keer overstroomde rivieren. Het is gewoon... Op zulke afstanden zijn er zoveel factoren die je gewoon niet kan berekenen, die je mee hebt. Dat je gewoon niet meer weet.
Want net over finishes, hè? Hoe je een finish beleeft. De Spine heeft ook een bijzondere finish. Hè? Of een kleine soort ceremonieel aspect. Hè?
Ja. Ja. De challenge eigenlijk niet echt. Challenge is altijd een beetje... onschoven kindje geweest. En ook de eerste keer toen ik vierde werd. Dus ik heb dus die nacht doorgelopen achter de jongens aan. Dan ben ik vierde geworden. Vlak voor het invallen van de nacht. 23 uur. Zou je elk jaar ervoor mee op het podium gestaan hebben. Nu niet. Want je merkt gewoon, elk jaar worden mensen sneller. En ik kwam daar de town hall binnen. En was daar meer van, ja, goed gedaan. Daar zit je tas. Fijne dag nog. Toen dacht ik, wow, is dit het nou echt? Ik heel erg teleurgesteld. In de finish daar een beetje weer. Ik kreeg gewoon hamburger. En dat was het een beetje van, ja, nou. Hier is een medaille.
Want in jouw hoofd had je echt een avontuur achter de rug.
Ja, 60 kilometer door de overwonnen.
Daar hoort vioolmuziek bij, daar hoort
confetti. Dat wel weet meer. Dacht, nou, ik ben wel vierde geworden hoor. Dus. En ja, wat ik zeg, het jaar erop had ik inderdaad, dat ging het knagen. Ik kwam thuis. Ik denk, ja, dit was wel heel gaaf. Finish veel meer tegen, maar er zit veel meer in. Ik had een beetje getraind, ik had wel dingen bekeken en ik had hem heel erg ook zelf teruggehouden. Ik dacht van ja, ik moet gewoon finishen. En er gaat vast ergens een omslagpunt komen wanneer het misgaat. En dat kwam er niet dus. Dus ja, dat heb ik heel erg getraind. Heel goed voorbereid.
Wat heb je anders gedaan dan je normaal deed voor het lopen?
Nou, dat was nog geen normaal, want dat was de eerste keer. Dus ik deed maar wat. En dus ja, daarop heb ik echt... elke dinsdagavond ben ik tussen 8 en 12, 8 en 1 gaan hardlopen. S'avonds. Gewoon dus in donker, koude nattigheid. Vaak met bepakking ook. En dan gewoon maar 2-3 uurtjes buiten zijn. En dan elke vrijdag, ik heb vrijdag altijd al jaren vrij, dat is mijn vaste vrijdag. Ging dan voor een 50 kilometer plus afstand, ergens in Nederland. Dus bijvoorbeeld een mooie omgeving, Meijendel of gewoon desnoods ergens gewoon maar 50 kilometer maken. Liefst met een beetje uitdaging nog, een beetje omgeving. En dan op zondag deed ik altijd dan rond de 25 kilometer afwisselend powerhiken en hardlopen. Dus dat je je lichaam eraan wendt, dat je ook gewoon... hiked en trekken. Want heel vaak zie je bij het ultralopen of het adventure ook dat ze niet trainen op wandelen of trekken, waardoor ze een heel laat tempo hebben. En daarnaast deed ik nog vaak 2 uur per week op de loopband in de sportschool op de hoogste hellingshoek ook gewoon power hike op 7 km per uur, 7,5 km per uur. En dan leert je lichaam om snel te lopen wandelen. Dat is een heel verschil tussen 4 km per uur wandelen of 3 of 7 km per uur wandelen. Dus dat waren zo'n 4 van mijn belangrijkste trainingspunten. En daarnaast had ik een eerste jaar denk ik een rugzak van 6 kilo. En het jaar erop had ik een rugzak van 4,5 kilo. Gewoon materiaal, echt grammetjes jagen, dingen aanpassen. Bijvoorbeeld in Engeland kan je best goed uit rivieren drinken. Dus ik had maar een half liter water max bij me per keer. 180 kilometer is best veel. Maar ja, ik wist van het jaar ervoor ongeveer waar ik de viertjes kon drinken. En ik wist dat je af en toe wel water kreeg van support. Dus ik denk, nou, een half liter is genoeg. En je zweet is minder natuurlijk in de winter. Ja, en dat jaar erop heb ik dus dan gewonnen. En ja, nogmaals, het was hele andere omstandigheden. Er was geen sneeuw, geen ijs en wat de rugwind. Dus ik heb gewoon keihard doorgerend. En na 4,5 uur moest ik een keer plassen. Zag ik een beetje iemand achter me aankomen rennen. Ik dacht, hé, dat klopt niet, want ik had een gat geslagen. En toen kwam die bij, als een lokale loper ook. En die zei, ja, ik ben niet om te winnen. Ik zei, ja, dat is het probleem, want ik wil ook winnen. Dus zijn we eigenlijk 100 kilometer samen opgelopen. En toen merkte ik heel snel dat hij een betere hardloper was, maar ik een betere klimmer was. Dus dat meestal op heuvel liet ik hem achter mij en dan kwam hij bij me weer. En ik wist van het jaar daarvoor dat het einde heb je Mallow Tarn, dus de laatste 50, 60 kilometer heb je een flinke klim. En dan 3 heuvels en dan nog 20 kilometer soort vals plat omhoog. Ik denk, nou, die 20 kilometer vals plat, als we daar samen zijn, dan verlies ik hem, want dan gaat hij gewoon door. Dus ik heb hem geluk gehad dat hij was door zijn water heen, vlak voor de klimmetjes. En hij ging water zoeken en ik wist waar het water was. Maar ik denk, ja, ga ik niet zeggen aan je dit, want ik wist dat verderop een riviertje kwam, een paar meter op. Geluk gehad. Hij is gaan zoeken naar water daar en ik ben doorgelopen. Ik heb hem snel wat fles naar water gedaan en gaan klimmen zonder hem. Het was ik hem kwijt. En toen heb ik na de laatste 20 kilometer alleen maar achterom gekeken. Last van mijn nek, dacht daarna ook. En toen heb ik na op basis van mijn trainingsschema en alles heb ik dus inderdaad gewonnen. En de parcoursrecord gepakt, wat eigenlijk niet mijn plan was. Maar ja, dat was wel heel fijn. Dus ik denk 2 uur duurt die afloop van de parcoursrecord op dat moment.
Zo, dat is maar wat je ook al zegt, dat is deels natuurlijk jouw verdienste, maar ook heel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Zeker.
Maar het is grappig dat je dat zegt, want John Kelly zei ook daarover, ook bij de spine, van nou, ik ben goed in het omhoog gaan, in het stijgen, net als jij zegt.
Mm-hmm.
Dus als ik ergens inderdaad in een situatie terechtkom dat het om een strijd gaat, weet ik gewoon, daar pak ik ze nog. Dus het,
en je moet je sterke punten weten. Je moet weten waar je moet aanhaken en waar je moet toegeven. Ik heb het daarna op een gegeven moment echt... komt een heel stuk vlak bij die challenger. En dat was alleen maar doorbijten en aanhaken. Want ik wist gewoon, als ik hem hier laat gaan, dan is hij ben ik kwijt. Dus ik kwam niet hardlopen daar. Dus ik kom misschien daar mijn parcourscore vandaan komt. Met 20 kilometer langs een soort kanaaltje loop je daar. En elke keer ging ik wandelen en dan zag ik hem weer verdwijnen weer. En denk ik, shit, achteraan. Aanzetten weer en dan even aanhaken. Ik wist gewoon, ik moest hier blijven, want ik ben hem kwijt. Maar terughaakt op jouw finish, ja, dan kom je als eerst over de finish heen. En dan opeens het heel ander verhaal. Dat was echt... ja, lokale camerateams op je neus, allemaal mensen op klappen en ja, grote sfeer. Dan moet je daar moest ik wel de muur aanraken netjes. En dan is het een beetje een hele andere ontvangst dan dat je vierde werd. Dat was echt, ja.
Een wereld van verschil.
Zeker. En wederom, terughaakt op onze eerste podcast over de harts. Weet je, het is leuk om iets te winnen in Nederland. Maar als je dan opeens lokale mensen op hun lokale trein in het buitenland verslaat, dan voel je toch wel dat je echt... nou, misschien bereikt hebt of iets voor getraind hebt. Weet je, het is, ik denk dat vaak lokale mensen, zeker dus dingen, hebben ze een voordeel. Ze kunnen trainen, ze weten de weg, ze hoeven niet te navigeren. En als je dan als buitenstaander die mensen toch kan verslaan, dan denk je, ja, dan ben je toch op een goede weg.
Hoe voelde dat voor jou?
Ja, dat was geweldig. En ook, ik was helemaal kapot uiteraard. Dus ik kon bijna niet douchen, want ik was helemaal stijf. En dan ga je slapen en dan word je wakker, dan doe je telefoon aan en dan ploft al je berichtjes. Ik had toen nog geen smartphone, dus dat viel alleen maar sms'jes, veel te veel. En dan kom je thuis en dan 2 dagen later en dan opeens kijk je Facebook en dan heb je iets van 300 berichten. En dan denk je, wauw, weet je wel, dit is nog maar dan, dan denk je opeens, goh, zo voelt dus topsporters zich. Of andere mensen die iets bereikt hebben. Want,
heb je dan ook het idee op dat moment dat er zoveel mensen met jou meeleven?
Ja, en dat vind ik leuk ook adventure wees. Vaak zo, we hebben altijd een tracker bij ons, omdat we dan bergens nog weer te komen. En daarom krijg ik ook energie van. Dan weet ik gewoon, er zijn altijd mensen aan het kijken of altijd mensen die me volgen. Dus ik weet gewoon, als ik even stilsta, weet ik gewoon dat mensen ze zorgen maken. Of anderen denken van, goh, waarom sta je stil?
Ja, de dotswatches, hè, noemen ze dat, ja, hè? De mensen die thuis kijken op een stipje op het scherm.
Ja.
Die zien jou inderdaad hoe dichtbij. Eigenlijk weten ze meer dan jij. Want jij weet niet hoeveel kilometer iemand achter jou loopt. Klopt. Of misschien maar 500 ja. meter. Dat is wel een groot verschil.
Zeker. En ik heb dus ook al van Adventure best wel buitenlandse vrienden. Dus ik weet het eigenlijk, 24 uur per dag kijkt er wel iemand. Dus dat geeft ook wel, niet van, ik kan 's nachts even slekken. Dan weet ik gewoon, zo andere mensen kijken nu.
Je bent nooit alleen.
Nee, ja, eigenlijk niet, nee.
Maar even terug nog even over die voorbereiding. Hè? Ik heb nog twee vragen over. Want in jouw training hoor ik je heel veel zeggen over vooral heel veel bewegen. Terwijl ook heel veel mensen toch wel tegenwoordig, zeker bij het lopen, ook echt krachttraining er ook bij pakken.
Ja.
Doe je dat ook? Of?
Dat doe ik ook inderdaad, maar dat was niet voor mij het meest belangrijke. Ik doe het gewoon core thuis, aan yoga af en toe, deed ik altijd één keer per week, omdat ik merk dat ik stijf word. En krachttraining in de sportschool, benen en armen en heel het lichaam. Maar ik denk dat de focus het belangrijkste op dat moment was gewoon het lopen. Ik was geen autoloper van tevoren, dus ik moest daar gewoon heel veel winst op pakken nog. Ik denk dat het krachttraining en core training allemaal en voeding fine-tuning zijn. Maar als de basis niet goed is, dan kan je wel hartstikke leuk daaraan werken. Maar ja.
Wat ook een belangrijk verschil is met het adventure racen, is bij het adventure racen kun je je wel voorbereiden op de disciplines, maar je kunt niet echt een route analyseren van tevoren.
Ja.
Zo'n route als de Spine, maar ook andere routes, die zijn van tevoren bekend. Je kunt het inladen, je kunt de hoogteprofielen bekijken, je kunt alles bestuderen. Is dat iets wat je ook doet? Is dat iets wat je uit je hoofd weet? Heb je een grafieke hoogtemodel bij je?
Nee, daar ben ik te lui voor. Maar het is wel natuurlijk voordeel. Ik heb best een goed geheugen voor dingen. Dus de eerste keer is natuurlijk allemaal nieuw. De tweede keer herken ik heel veel dingen. Weet ik ook waar ik foutjes gemaakt had in het verleden met de kaart. Ik had de tweede keer ook echt puur GPS in mijn handen. En de derde keer merkte ik al, want ik moet het niet nog een vierde keer doen, want ik ga me nu een soort van vervelen. Ik ken de omgeving al, ik weet wat er nu om de hoek komt. En voor mij stond het ook vast, van als ik een vierde keer ga, dan ga ik voor de grote race.
Ja, dat was in 2019, toch? 2019, zeg ik dat goed?
2020.
In 2019 heb je me inderdaad
toen was ik
voor de laatste keer de challenge gedaan.
Ja, dat was ook een mix, want ik had als je wint, mag je de grote wedstrijd doen, gewoon als prijs. En in 2019, ik kon niet genoeg vrije dagen of andere dingen doen. Ik had gewoon niet de juiste tijd en andere dingen. Ik had veel te veel gepland dat jaar om de grote wedstrijd te doen. Dus ik dacht, doe ik het te klein nog een keer en dan kan ik mijn titel verdedigen. Want niemand had nog ooit titel verdedigd, daar de challenger. Dus zodoende ben ik weer teruggegaan en nog beter voorbereid, nog harder getraind en nog meer grammen afgehaald. Alleen toen was het een lokale Engelsman, Jim Mann, die geen onbekende volgens mij, 15 op de UTMB afgelopen, 2 jaar geleden volgens mij. Ja, die heeft me toen toch helaas de winst ontnomen.
Jim was de man.
Jim was de man, zeker.
Maar toch, het bleef dus kriebelen. Je had andere mensen dus de kans gegeven om die titel te halen op de Challenger editie, categorie. Jij ging toen 2020 voor de full course Spine.
Ja, dat is natuurlijk eerst vond ik heel indrukwekkend. Maar ik denk, ik moet het gewoon een keer gedaan hebben. Dat blijft gewoon kriebelen. En de korte heb ik nu vaak genoeg gedaan. En je merkt gewoon, dat is toch een zoals ook hebben bij jouw wedstrijden. Een bepaalde community vormt zich wel. En je leert mensen kennen. Je leert mensen willen je terugzien. Mensen, als je terugkomt, kennen je nog. Gewoon vrienden maak je daar ook en zo. Dus je komt terug en het is hartstikke gezellig weer. Dus jij ging voor de full race nu een keertje.
En nog even herhalen, de challenge was 180 kilometer.
Ja.
En de full spine
431.
Dat is niet alleen maar twee keer zoveel, hè?
Nee, klopt. Maar die spine challenge voelde wel aan alsof ik echt nog tempo moest maken. Terwijl de spine race zie je toch vaak dat het er je kan een lager tempo houden. En het is gewoon tactischer soms. En ook weer, het vraagt veel meer van doorzettingsvermogen en van andere dingen. Mijn voeten waren toch niet helemaal kapot of zo bij de Spine Challenger, maar ik had die voeten niet door willen lopen naar een Spine Race. Ik heb wel te hoog tempo gevoerd en te hard gelopen misschien en de voeten te weinig aandacht gegeven tijdens de Challenger. Ik wist bij de Spine Race moest ik daar meer tijd aan besteden en meer moeite aan besteden en ze beter onderhouden. En dan hoort er af en toe gewoon laag tempo bij, dan heb je je voeten iets minder belast.
Hoe onderhoud jij je voeten ook voor een evenement? Wat doe je dan?
Nou, overbodig eelt weghalen. Meestal voor grote wedstrijden ga ik 3 weken van tevoren ga ik mijn voeten in spuiten met kamferspiertjes. Dat zou het moeten helpen om de huid wat steviger te maken en antibladen. Nagels uiteraard goed bijhouden en of verwijderen als ze los zitten. Helaas heb ik niet zoveel nagels meer. Ja, en toch gewoon goed naar je voeten kijken wat hebben ze nodig hebben. Ik heb ook een boek gekocht, het heet Fixing Your Feet. Een heel goed boek. Heel belangrijk over onderhoud. En dan kan je gewoon echt zien, als je wel een blaar hebt of hotspots, hoe kan je dat het beste behandelen? En daar heb ik wel best wel veel van geleerd.
Ja, want dat zijn natuurlijk vaak die hele kleine dingetjes die het wel voor jou heel moeilijk kunnen maken.
Zeker, ja.
Ook mentaal, hè? In zo'n, ja. Want het is natuurlijk nogal... Als je nog 100 kilometer moet en het, je loopt dat 100 kilometer met een zere voeten... Ja. Dan moet je nog wel even dat kunnen fixen.
Bij de Spine Challenge heb ik 3 jaar lang gewoon normale sokken gebruikt. Of normale loopsokken. Terwijl bij de Spine Race ben ik overgegaan op waterdicht Gore-Tex sokken. En dat is, loopt minder lekker, het is stugger en het is niet echt hardloopsokken. Dus dan moet je ook toegeven, ik heb de eerste checkpoint gewoon normale sokken gedragen. En dan heb ik overgegaan op de waterdicht sokken, waardoor je toch misschien stugger loopt en niet meer echt hard loopt of zoiets. Maar mijn voeten kwamen echt uit de wedstrijd als bijna gewoon zoals ze begonnen waren. Dus het kan wel.
En die sokken die hielden ook echt letterlijk ook wel alles buiten.
Ja, alleen je weet dat er ooit een moment komt dat de sokken lek zijn. Dan hoop je dat het niet mee te maken aan wedstrijd. Maar
het zijn al goede sokken, want als je dan kijkt naar wat voor terrein je loopt. En volgens mij zeker in 2020 was het niet zo'n sneeuwomstandigheden. Maar het was juist een heel natte editie, hè?
Ja, we zaten midden in Storm Brandon. Dus... ik geloof dat er in Nederland en andere plekken was een alert, ga niet naar buiten. En wij waren gewoon buiten in de bossen aan het spelen en op de bergen buiten. En flinke windstoten, hagel, sneeuw, ijs, alles kwam voorbij.
Maar als zo'n storm tekeer gaat in dat soort omstandigheden,
ja.
Hoe beleef je dat dan?
Ja, achteraf denk je wel, is het wel verstandig, maar dat mensen zelf, als je gewoon... je goed voelt en blijft lopen. Je hebt je bubbel aan, je hebt je Gore-Tex jas, je broek aan, je hebt je waterdicht sokken aan. Ik had waterdicht handschoenen aan. Je capuchon dichtgeritst. Eigenlijk nergens last van. Alleen je gezicht is open bloot. Ik had mijn capuchon een beetje gedraaid, die ook buiten de wind was. En dan zit je gewoon eigenlijk in een comfortabele warme bubbel, zolang je maar je tempo houdt en je warm blijft. En blijft eten. Dus als je niet meer eet, valt je tempo weg of je wordt misselijk. En dan kan je niet meer, als je stilstaat, dan heb je wel een groot probleem, denk ik daar. Want ja.
Dan gaat het hard.
Ja, als je op 850 meter staat op een gegeven moment op crossfell. In een zijwaartse sneeuwstorm. En er was gewoon helemaal niks om me heen behalve sneeuw. Het enige wat ik kon volgen was met een pijltje of mijn GPS. Heb ik gewoon, denk ik, 5 uur gewoon aan gestaard. Ik heb gewoon niks van die berg gezien. Het was midden de nacht in een sneeuwstorm. Alles was wit om me heen. En dan volg je gewoon alleen mijn pijltje. En dan wil je ook kunnen, mentaal.
Ja, en ik kan me ook nog wel herinneren van Polen. En volgens mij heb je dit ook hier meegemaakt, dat als je dan in barre omstandigheden in een mooie checkpoint komt, waar het lekker warm is, dat is wel verleidelijk toch?
Vorige keer zei je, Nat, ik heb daar een dip gehad bij de Spine Race dit jaar, of 2020, Nat. Ik kwam maar bij checkpoint 2, waar normaal de finish is van de Challenger. En ik had me voorgenomen, Nat, ik heb de Challenger een keer gewonnen, ben ik een tweede geworden. Ik wil de Spine Race nu ook eigenlijk wel het podium halen. Voor mij kan ik dat wel, gezien de mensen die ik ken die de afgelopen jaren gewonnen hebben, die ken ik ook van tussen. Die kan ik wel hebben, denk ik. Ik had niet op John Kelly gerekend. En ik had hard getraind, maar ook niet hard genoeg. Ik had een rugblessure gehad dat jaar.
Dus, jij ging dus naar die tweede, even voor mij duidelijk, je ging dus naar die 2020 met het idee...
Voor het podium, ja.
Ik kan het podium wel halen. Ja. Dus je ging niet meer zo nederig als in 2017, nee. Vandaag ga eens kijken hoe het gaat.
Nee.
Jij ging gewoon zelfs van die 180 naar meer dan het dubbele.
Ja.
En je dacht... podium moet erin zitten.
Ja, dat dacht ik wel, ja. Alleen ik had wel een rugblessure opgelopen dat jaar. Je moet ook misschien een kanttekening maken. Ik had het jaar een sabbatical genomen, 2019. En ik had er wel wat loopplannen bij gestaan. Dus ik had 5 maanden door Europa getrokken. En de voorstelling dat ik overal kon trainen, in de bergen ook, en dingen doen, hardlopen en dingen, en gewoon buiten zijn en veel bewegen, bergop, bergaf ook, dus hoogtemeters maken. Maar ik heb dat in die sabbatical ook een rugblessure ontwikkeld. Waardoor ik eigenlijk... met een terugzet werd in mijn training. Dus in eerste instantie was het een plan podium. Toen werd het plan toch maar finishen. En toen werd het toch uiteindelijk richting de laatste maand. Dus toen het echt bijna was. Dus bijna is toch weer het podium wel waarschijnlijk haalbaar. Ik werd gewoon dat ik gewoon heel snel terugkwam in mijn fitheid weer. Maar toen kwam het bij checkpoint 2 aan. En dan lag ik iets van 10 of 12. En dat was niet helemaal mijn planning. En ik was ook op 2 uur later dan ik gepland had. En ik was 10 uur later dan het jaar daarvoor bij mijn Spine Challenger. Ik wist dat ik langzamer moest zijn, wist ik wel, want anders zou ik het niet halen. Maar zoveel langzamer. En Storm Brandon kwam precies toen een blok open boven ons hoofd. 500 meter helemaal voordat ik het checkpoint inging. Dus ik heb daar uiteindelijk, heb ik gezegd, eigenlijk te veel rust genomen. En ik kon de zegen achteraf zien. Op dat moment baalde ik wel. Toen, ja, ik heb tegen jongens gezegd van, de vijfers die ik kende, goh, mijn race over. Ik ga wel gewoon chillen hier. Ik ga wel lekker slapen en zie wat er gebeurt. Want wat was nou gebeurd? John Kelly was inderdaad als een malle vandoor gegaan binnen anderhalf uur. Je had gewoon een paar lokale of een paar buitenlandse jongens die niet wisten waar ze begonnen. Ze hun eerste spijnrace meegenomen afsleept. Dus een Duitser en een andere gasten. En ging achter hem aan. Die zijn allemaal later gebroken. Maar dat weet je van tevoren niet. Dus dan leg je best 12 en denk je, ja, dat is niet mijn planning. Ik wil gewoon 5 liggen ongeveer hier en dan komt het goed. En dan bleek die storm boven je hoofd open. Gaat net donker worden. Toen ben ik maar gaan slapen. En ik liep samen met een vriendin van mij, Sabrina. En Simon, die ik later ook mee samen gefinished ben. Die zijn kort gaan slapen en doorgegaan. Toen ik wakker werd, ik heb denk 5 uur geslapen daar. Toen heb ik 7 pauze gehouden. Toen waren ze al uren weg. Maar ondertussen was die storm wel gaan liggen. En toen ben ik toch met goede moed weer op pad gegaan. Helemaal, je hebt gedoucht, geslapen, kleren gewisseld. En toen heb ik een hele leuke nacht gehad. Gewoon lekker gezellig voor mezelf, mooie omgeving. Want ik was wel graag gezien wat na checkpoint 2 was. Ik werd echt energie kreeg van de nieuwe omgeving. En toen bleek bij checkpoint 3, kwam ik vroeg in de ochtend aan, dat ik de snelste tijd had neergezet op die etappe. Dus sneller dan John Kelly, sneller dan de andere gasten die voor me waren. Door het fijn berust. Dus ik had daar uiteindelijk had ik de 3 uur 4 ingelopen op degene voor mij weer. Sabrina en Simon. Dus die hadden wel mooi 5 uur minder gerust gehouden, maar ik was wel tussen 3 uur ingelopen. Dus uiteindelijk had ik daarvoor wind. En kom je vroeg in de ochtend aan bij checkpoint 3. Was toevallig een Nederlander ook als vrijwilliger, Kees van der Land. Hij was helemaal enthousiast, helemaal aan te moedigen. Ja, zo was ik binnen een dikke was ik weg weer. Ja, en daar heb ik gewoon heel veel tijd in gepakt. En dan ook heel veel mentaal motivatie. Want dat was toen weer licht, dat was mooi. Ik had net dus 3, 4 uur teruggepakt op die mensen voor me. En er waren tussen denk ik 3, 4 uitgestapt, had ik gehoord, bij checkpoint 3. Die hadden gewoon te veel gegeven. Die waren allemaal, dus opeens lig je weer 7e. En je merkt dat je gewoon weer tijd op best tijd neerzet op een bepaalde afstand.
Maar het was wel zo dat je, eigenlijk wist je natuurlijk wel vanuit je adventure race ervaring dat er kan nog zoveel gebeuren altijd.
Ja, je weet het wel, maar het moet wel gebeuren. En zolang het niet gebeurt, dan ga je toch twijfelen aan jezelf. Je weet dat het kan gebeuren. Maar net zoals het eerste jaar, ik dacht van nou, misschien dat ze elkaar opblazen, gebeurt het niet. Dus de kans is heel groot dat er iets gaat gebeuren. Maar je weet niet 100% zeker. Nou, als je naar alle spijnraces kijkt van afgelopen jaar, zie je altijd dat uiteindelijk checkpoint 4, 5, dan moet je nog naar het einddoel. Echt belangrijke punten zijn geweest in de wedstrijd. Dus checkpoint 2, 3 waar het niet om gaat. Maar je moet wel een beetje in positie zijn. En het moet wel gebeuren. En dat kan ook bij jou overkomen.
Ja, want het eerste deel van de spine, die kende jij eigenlijk al een beetje door en door, hè, qua parcours. Ja. Heeft dat jou ook heeft dat jou geholpen? Dat je dat al bijna kon dromen, als je toch alles al onthouden kunt?
Ik zou denken van wel, maar op dat moment, ik kwam 10 uur later aan dan het jaar ervoor en 2 uur later dan gepland. Ik weet niet of het geholpen heeft op dat moment. Het is gewoon.
Misschien was het veel erger geweest.
Had gekund, ja, je weet het niet. Dat zijn dingen die je gewoon niet kan zeggen.
Nee, het is ook grappig, hè? Want je kunt natuurlijk achteraf heel veel analyseren, maar op het moment dat je er meer in zit, is het natuurlijk moeilijk om te analyseren.
Zeker.
Ja, en om nuchter naar een situatie te kijken vanaf als een buitenstaande.
Ja, en vooral je hebt ook je slaaptekort en je hebt gewoon je eigen wereldje, je weet zelf van je eigen dachters. En je weet niet wat anderen doen zijn, je weet niet hoe anderen het aan toe zijn. Zijn de voeten geweldig of zijn zijn voeten slecht? Het is een metaalspelletje. Als je elkaar aankijkt, is het allemaal, ja, alles is prima, hier alles goed. Ik voel me heerlijk.
Maar ondertussen.
Ja, ondertussen.
Nou ga ik even een sprongetje maken naar het einde van de race. Ik kan me nog goed herinneren dat je inderdaad, je was echt stuivertje aan het wisselen op de derde en de vierde plek.
Ja.
Hoe lang was dat al bezig?
Eigenlijk, ik kwam bij checkpoint 5 aan, 5 minuten na Simon ongeveer. En hij had net de Eowyn West gegaan, die 22 geworden is. En we kregen allebei te horen dat Jason Cavill uitgevallen was tussen checkpoint 5 en 6. Of 5 en de finish. Dat was eigenlijk degene die John Kent opjagen was. Dus in plaats van dat het 4e-5e werden, lagen opeens 3e-4e. En we hadden een paar keer samengelopen. En toen was van ja, ik kan aan te kijken. En we hadden al geks geen over gehad. Een keer mogen we samen finishen. Weet je, dat zou leuk zijn. Toen we 7e lagen samen. Ja, dan finishen samen wel, geen probleem. Toen ging het opeens om een podiumplek. Dus hebben we na het checkpoint 5 zijn gewoon ons eigen ding gaan doen. Eten, omkleden, klaarmaken met slapen. Toen hebben we gevraagd aan de organisatie, mogen we samen finishen eventueel? Weet je wel, is dat, of moeten we een sprintje trekken uiteindelijk. Het is nagevraagd gedaan bij de race director. Ja, je mag samen finishen, geen probleem, dan ben je gewoon samen derde.
Maar er is een moment dat je dus dat moet, dat één van jullie dat moet zeggen, want het eigenlijk...
Nou, het kwam eigenlijk heel natuurlijk te sprake, want we waren gewoon, hoe gaat het met jou en dit, en we hadden het er eerder over gehad van, goh, hey, en niemand wil vierde worden. Dat had ik ook eerder meegemaakt, vierde is gewoon niet leuk. En er was nog eens van 90 kilometer te gaan. Het Cheviots, best wel bekend als zware, een van de zwaarste plekken van de spine. Er liggen geen stapstenen, geen slabs. Ja, veen, diepe veen. Dus dat je het halen is niet zeker. Er zijn regelmatig mensen uitgevallen nog tussen een jaar ervoor, tussen checkpoint 5 en de finish. Het jaar ervoor was Eugene uitgevallen, 12 kilometer voor de finish. Je kon gewoon niet meer. Nu was Jason uitgevallen alweer en andere mensen. Het is geen gegeven nog. En je hebt veel aan elkaar als je samen loopt. En we hadden elkaar vaker meegemaakt dat we zelf tempo een beetje hadden, elkaar goed konden hebben. Het is nou over gehad. Ja, gaan we 2,5 uur slapen, gaan we samen verder, dan zien we wel. Op dat moment denk ik dat ik het sterkste was. Hij kwam het voor, denk ik wel met het voorstel, en ik was op dat moment denk ik sterker. Toen we op pad gingen, hij las zijn knie. Maar gaandeweg in de Cheviots ontwikkelde ik echt een hele vervelende voetblessure. Ik heb een overbelasting gehad van mijn scheenbeen. En ja, ik heb de laatste 20 kilometer, was mij heel tempo weg. Had hij mijn gemak maar kunnen achterlaten. Maar ja, we hadden afgesproken een gentleman agreement dat we samen zouden finishen. Dus we hebben, zodoende zijn we dus naar samen door Cheviots gelopen. En zijn we samen gefinished. En dat was wel heel mooi gewoon.
Hoe ging dat?
Ja, hoe ging dat? Ja, ik was aan het trompelen, hij wil doorrennen. Maar hij gaf gewoon aan van, ja, ik ga niet van jou finishen.
Je zei ook, het was echt een gentleman's agreement.
Ja, tot op zeker. Laatst. Want eigenlijk, het voelde voor mij al niet meer een wedstrijd aan. Ik vond het heel raar, want ik was eigenlijk aan het strompelen. Ik wou gewoon nu finishen. De laatste, denk ik, 15 kilometer was echt pijnlijk voor mij. Ik heb ook daarna mijn blessure uitgezeten voor 6 weken. En het voelde me niet meer echt als een race aan. Het was meer, ik kwam strompelend over een finish aan. Terwijl, ja, het jaar ervoor is altijd van, kom, dan ga je nog even een sprintje trekken als je op finish komt. Dus het voelde heel raar aan voor mij. En wel heel erg netjes van Simon dat we het gewoon samen gedaan hebben. En ik denk ook dat een van ons twee misschien niet gehaald zou hebben, als we het niet afgesproken van hadden. Hij had eerst een kniebestuur en ik laat hem mijn voet. En denk ik we elkaar opgeblazen hadden. Misschien dat we wel een uur eerder binnen geweest waren, dat degene de winnaar. Of 2 uur. Maar dat de ander niet gehaald, omdat die ander gewoon dan te veel gepusht had. Dus ik denk dat het heel mooi dat we samen gefinished zijn. En wat je zelf aangaf, heel grappig. Want wij wisten al uren waar we mee bezig waren. En organisatie ook. Maar ja, op social media en andere plekken. Allemaal speculaties. Van, gaan ze samen finishen? Wie gaat er vandoor? En soms haperde een van onze trackers en oh, hij is vandoor, oh, toch niet. Dus achteraf gezien is het heel grappig om een soort echte sportverlasting te zien hoe het geleefd heeft. Ik denk dat bijna onze finish meer geleefd heeft dan van Eowyn of misschien van John Kelly wel.
Ja, ja.
Er is echt heel veel discussie gegaan.
Dat kan me voor, ik vond het zelf ook heel spannend vanaf het scherm dat te volgen. Hey, maar dus, jij mocht de steen aanraken.
Ja.
Je mocht finishen. Ja. Mooie ceremonie met 4 personen op het podium.
Nee.
Nee?
Nee. Dat blijkbaar doen ze daar niet aan. Dus gewoon een fotootje maken. En wel heel leuk binnen hoor. Maar John Kelly was al gedoucht en was iets anders te doen. Hij was al, ik geloof, 15 uur binnen. En Eowyn was al aan het wachten op ons nog. Maar het was geen echt podium in die zin. Maar het was wel meer echt een ontvangst. Weet je, je komt binnen daar. En ik ken het allemaal van die Facebook live fiets. Ik wist eigenlijk precies waar ik heen. Ik was nooit daar geweest, maar ik kende alles. En ja, gewoon het feit dat ik het gehaald heb en de sfeer daar bij de finish was echt geweldig.
Nu is er dit jaar geen spine.
Ja.
Maar stond wel op jouw verlanglijstje.
Ja.
Ik zie hem vaak op die tijdlijn voorbij komen.
Ja, wat heel veel herinneringen dit jaar.
Veel nostalgie.
Ja.
2022, sta je er weer?
Ik wil wel heel graag. Alleen zijn natuurlijk ook andere dingen die ik wil doen. Dat merk ik wel. Dit jaar was het al niet helemaal duidelijk of ik wel of niet ging. Uiteindelijk door corona heb ik gezegd van nou, ik ga dit jaar niet. En toen is het ook wel gecanceld op een gegeven moment. Want ik had al aanzien komen dat ik dacht, ja, dan regel ik alles van tevoren en dan kan het niet. Ik had afgelopen jaar best wel wedstrijden gehad die gecanceld zijn. Dus ik vond het wel nog op een shortlist. Ik kon eigenlijk de laatste moment nog meedoen als ik wilde, maar ik zag hem al eigenlijk aanzien komen omdat er al meerdere wedstrijden in de omgeving afgelast waren. En volgend jaar, ik ben met de organisatie bezig om te kijken of ik weer kan komen. Alleen natuurlijk alle plekken zijn al vergeven officieel. Ik wil heel graag, zeker na de nostalgie van de afgelopen 2 weken. Ik zag alles al voorbij ze komen. En dan wil ik zeker weer voor het podium gaan. Maar je weet het nooit, hè. Het zijn veel mooie wedstrijden. En ik heb dus de afgelopen jaren wel weer 6 weken in een labmat gezeten. Je moet wel dingen goed plannen.
Jij gaf ook aan in de voorbereiding dat je ook een Achillespeesblessure hebt, hè?
Ja.
Dat kan ook wel een hardnekkige blessure zijn. Hoe ervaar je die blessure nu op dit moment?
Ja, het is momenteel wat erger geworden, denk ik. Omdat ik zeker de afgelopen tijdens lockdown nu vooral alleen maar rennen ben. De sportschool is dicht. Ik doe bijna andere dingen momenteel. Vooral heel veel lopen. En daarvoor was door met Venture denk ik de balans beter. Dus af en toe krachttraining, af en toe fietsen, af en toe hardlopen. En nu komt fietsen ook gewoon komt even niet van, wat voor reden ook. En hardlopen is heel makkelijk, schoenen aantrekken en de deur uit voor de... Dus ik voel me nu een beetje terugkomen. Ik heb helaas al sinds 2012 naar Achillespeesblessure, op en af. En hij is ook aan beide kanten geweest, maar gelukkig is nu alleen links nog. En ja, het is... ik heb me leren leven. Vroeger liep ik van die snelle 10 kilometer. Dat was gewoon niet te goed te doen. Het is veel explosiviteit en de snelheid die mijn Achillespees nekken. Dus die ultra's zijn goed te doen. Ik voel me meestal na een wedstrijd wel. Het is gewoon vervelend. Maar ik kan ermee leven. Ik zal nooit een snelle 100 kilometer lopen op de weg, maar...
Maar 500...
Ja, dat is anders.
Over 500 gesproken, daar kunnen we volgens mij een complete aflevering over maken. Maar ik wil hem toch even niet onbesproken voorbij laten gaan.
Ja.
Pieterpad, 498 kilometer.
Ja.
Die deed je voor de spine, het jaar ervoor.
Ja, dat was dus eigenlijk de reden waarom de spine niet voel wilde lopen het jaar ervoor. Omdat ik dit had al liggen. En ik dacht van ja, als ik nu in januari dit loop, 430 kilometer, dan in april weer 500 kilometer. Dat is niet verstandig.
Ik ga met Gerben nog hebben over zijn aanval op jouw Guinness Book of Records poging. Of zelfs resultaat. Hè? De eerste die dat Fastest Known Time had behaald daarop.
Ja.
Hoe kijk je terug op je Pieterpad avontuur?
Heel mooi. Heel warm. Heel fijn. Het was een bewuste keuze. Omdat ik altijd in het buitenland loop, of zeker nu met het buitenlands team ook wedstrijd doe, merk dat ik eigenlijk altijd toch soort van alleen ben. Je kent al die mensen wel, maar hoe goed ken je die mensen nou? En het zijn allemaal tijdelijke vriendschappen die je dan een jaar niet spreekt, dan heb je weer leuk contact met ze. Ik wou heel graag een avontuur beleven in Nederland, samen met mensen die je kende. Dus ik had met mijn vrouw over gehad van wat kan ik nou doen in Nederland, dat echt een gaaf avontuur is. Weet je wel, niet, het moet wel een beetje over de top zijn. Ja, en dat Pieterpad had ik al eerlijk, eigenlijk al een paar keer eerder in mijn hoofd gehad. En ik dacht, ja, dat kan ik eigenlijk wel gewoon snel ook afleggen. Dus een paar keer over gehad. En op een gegeven moment samen met mijn vrouw de knoop doorgehakt van nu gaan we het doen ook. En dat was inderdaad ook gewoon een hele mooie ervaring. Juist omdat mijn vrouw is meegeweest support met de camper. Die heeft dus de vier volle dagen meegemaakt hoe ik erbij zat. En ik had het ook niet zonder haar kunnen doen. Ik heb ook hele diepe dalen gehad. Ik heb in tranen gezeten en ik heb, Dus niet allemaal heel mooi.
Wat maakte dan dat je die dalen had? Wat was de aanleiding?
Mijn eigen gedrag. Nee, ik heb hard getraind ervoor. Maar toch vooral, ik heb heel veel trails gelopen. Ik heb heel veel stukken Pieterpad, stukken Pieterpad verkend. Lange stukken. Maar ik had nooit, heb ik zelf gezegd, ik had nooit langer dan 180 kilometer gelopen. En dat is ook een ander tempo. En toen ging ik het Pieterpad in en dan op een gegeven moment ga je los. Zo voelt het echt. Ik voel echt een beetje zo van, ik mag eigenlijk gaan, een maand voorbereiding. En ik ben veel te hard gestart. Ik liep eerst zo'n 12, 13 per uur. De eerste, denk 2 uur. Ik had eerst 100 kilometer, volgens mij 11 uur. En dat is leuk voor een normale ultra, maar niet voor wat je op plan bent. Dus lang verhaal kort, ik had bijna 200 kilometer mijn voeten echt kapot gelopen. Kun je ook vinden als je YouTube kijkt naar Wouter Huizing Pieterpad, dan vind je mijn voeten. Die waren echt aan gort. En toen dacht ik, nou, na 25 uur is mijn plan al voorbij. Ja, mijn vrouw was helemaal speciaal geholpen. Ze was mee en ik had een voorbereiding. En heel veel mensen waren me te ondersteunen op wat voor manier dan ook. Toen heb ik even lopen huilen in de camper. Van ja, dit is niet goed. En toen heb ik het op bij elkaar gepakt weer. Ik heb mijn voeten aan elkaar geplakt. Mijn huid eraf lag met uierzalf en weer op pad gegaan. En ja, natuurlijk elke dag wordt het zwaarder. En op een gegeven moment heb je echt een soort van vochtkussetjes. Dus ja, het was een hele zware uitdaging, maar ook een hele mooie emotionele uitdaging. Het feit dat er zoveel mensen kwamen kijken, bekende en onbekende, of me aankwamen moedigen, was natuurlijk voor corona nog, dus mensen konden meelopen. Ik heb denk ik al meer dan 100 mensen gehad die meeliepen, die niet kenden. Vrienden en familie kwamen meelopen, kwamen aanmoedigen. Hierna kwam bijvoorbeeld opeens iemand, mijn broer met een ijsje, of mijn ouders die ergens aan de kamer aan te moedigen, en dan moeder een kies meegenomen. Ja, en gewoon dat je dat 4 dagen samen met je vrouw doet, die dan precies weet wat jij nodig hebt, want dat is natuurlijk ook belangrijk. En gewoon ja, alles bij elkaar. Het was natuurlijk het was een teamprestatie. Toch ook gewoon een hele gave ervaring. Ik heb echt een heel fijn gevoel aan overgehouden. Ondanks dat mijn voeten helemaal kapot waren en ik zelf ook helemaal kapot was. Ik heb daarna over 2 dagen in bed gelegen. En dan als een, heb ik verzorgd.
Ja, want het is toch grappig. Dus de rol van Brigitte is heel belangrijk al in de keuzes die je maakt. Hè, zei je al, dat je besloot, dat gaan we doen dit jaar. Hij zegt al bijna, wat gaan we doen dit jaar? Terwijl jij het moet doen, maar je zegt ook heel duidelijk, zij speelt daar een grote rol in ook, hè?
Nou, zeker zij het heel veel onderschat heeft. En denk ook achteraf dat support op zo'n manier het zwaarder heeft dan de loper. De loper weet waar het in begint en die kiest er zelf voor. En support moet maar klaarstaan altijd voor de loper. En natuurlijk, de loper is, het staat op nummer 1. Dus ik denk dat zij het eigenlijk zwaarder gehad heeft. En er waren nog 2 mensen bij die heel geholpen hebben ook. Dus ze hebben ook gewoon veel zwaar gehad. En ja, het is gewoon een mooie mentale uitdaging. Ik zeg, ik kan even een hele dag over praten volgens mij. Of een hele podcast overvullen als je ooit wil nog. Maar voor mij is het een hele mooie ervaring geweest. En ook gewoon het feit dat Nederlands zo mooi is. Want we hebben het vaak over gehad natuurlijk dat Nederland eigenlijk heel lief en tam is. Maar je loopt eigenlijk een heel cultuurlandschap van Nederland loop je door. Je Groningen is natuurlijk echt vlak en uitgestrekt. En daar ook echt heel veel asfalt tussen. Daar hebben we de voeten last hadden. En dan kom je een beetje in... dan gaat mijn Drenthe terecht. Pjoe. En dat is natuurlijk al een stuk anders al. Meer zandpaadjes. En dan kom je al die aantal van die hunnebedden tegen. Dat is echt heel anders dan Groningen weer. Overijssel, daar kan ik niet heel veel over zeggen, moet ik zeggen. Maar dan heb je natuurlijk die Hondsrug, volgens mij. Ook wel een heel ander landschap is. Zeker als je uit Rondstad komt, is het gewoon niet te vergelijken. En Gelderland, daar heb ik zelf gestudeerd. En dat is ook gewoon met die stuwwallen. Duivelsberg is opeens, zoveel kilometer Duivelsberg ook is niet meer zo leuk. Ja, en dan kom je in Limburg. Dat is natuurlijk gewoon bijna buitenland voor een randstandleding.
Dus eigenlijk afrondend, concluderend, nadat je eigenlijk begon van nou, in Nederland voelt het een beetje tegen. Op een gegeven moment heb je toch weer de schoonheid ontdekt.
Het viel nooit tegen qua landschap en qua uitdagingen. Dat viel lichamelijk tegen.
Daar zat het hem in.
Ja.
Ik vond het mooi met jou 2 keer gesproken te mogen hebben over al jouw avonturen.
Ja.
En wat je al zegt, volgens mij kunnen we nog meerdere podcasts vullen.
Ik denk het ook.
Ik heb het idee dat ik je nog wel eens een keer eerder, nog een keer vaker ga tegenkomen over deze serie. Dus ik wil je bedanken voor je tijd en het delen van je prachtige, mooie verhalen en ook... hoe je dat zelf ook hebt beleefd als mens.
Graag gedaan. Dat wil ik je er was.
Dankjewel. Run, boys, run! Run, boys! Quiet, he's gonna say something. Think I'll go home now. Now what are we supposed to do?